Laten we met elkaar lezen waar we gebleven zijn in de Petrusbrief. 1 Petrus hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 6. In 1 Petrus 4, we zijn bij hoofdstuk 3, vers 13 toen begonnen over het geduldig lijden. En we hebben het de laatste keer inderdaad ook over het lijden gehad. En toen zijn we gestopt bij hoofdstuk 4. En daarom wil ik vanavond lezen hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 6. Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God, de tijd die nog rest in het leven, te leven. De tijd die nog rest in het vlees, te leven. Want er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerte, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. Daarom bevreemdt het hen dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid. En zij belasteren u, maar ze zullen daarvan rekenschap moeten geven aan hem die gereed staat om levenden en doden te oordelen. Want daartoe is ook aan de doden het evangelie gebracht, opdat zij wel naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch naar God, wat de geest betreft, zouden leven. Tot zover dit stukje. Het zijn eigenlijk drie stukjes waar ik met u over na wil denken, naar aanleiding van dit stukje. In eerste plaats, is er bij ons bereidheid om te lijden? Ten tweede, kan God zijn plan in ons leven verwezenlijken? En ten derde, de eindafrekening. Het eerste en de tweede vers over. Is er bereidheid om te lijden? En daarin wordt Christus als voorbeeld gezien. Het begint in vers 1, daar Christus dan naar het vlees geleden heeft. Is dat zo? Is dat de complete waarheid? Dat Christus naar het vlees geleden heeft? Of was het lijden meer dan alleen maar het lijden van zijn vlees? Wat denkt u? Het is eigenlijk niet helemaal compleet wat hier staat, hè? Want wij weten dat Christus zowel naar het vlees lichamelijk geleden heeft, in zijn ziel geleden heeft en ook geestelijk geleden heeft. Het was een compleet lijden van de Jezus. Nou, wat hier eigenlijk mee bedoeld wordt, dat is dat Petrus hier zegt dat Christus in zijn aardse leven, terwijl hij in zijn aardse lichaam hier op aarde geleefd heeft. En dat bedoelt Petrus hiermee, dat hij in zijn aardse leven, tijdens zijn aardse leven geleden heeft. En dat aardse leven van de Jezus, dat werd gekenmerkt door lijden. Lichamelijk lijden in het lichaam waarmee hij naar deze wereld gekomen is. Daarover kunt u, we zullen vanavond een aantal teksten erover lezen. Bijvoorbeeld iets lezen in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 5. Hebreeën hoofdstuk 5, vers 7 en 8. Er staat, tijdens zijn dagen in het vlees. En dat is precies hetzelfde als wat Petrus zegt, hij heeft in het vlees geleden. Ja? Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smeking onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst en zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dit lijden van de Jezus is niet alleen beperkt tot het lijden aan het kruis, maar het lijden van de Jezus begon al eigenlijk bij zijn geboorte al. De 33 jaar dat de Jezus hier op aarde geleefd heeft, was lichamelijke ontbering, was lichamelijk lijden. We lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus honger geleden heeft. U weet dat er in de Bijbel staat dat de Heer Jezus 40 dagen gevast heeft. We lezen dat de Heer Jezus op een gegeven moment honger had en ging zitten, of dorst had en ging zitten bij de bron van Sichar. We lezen dat de Heer Jezus vermoeid was. Ik denk, als je zo zou kijken naar die voeten van de Heer Jezus, hoeveel kilometer hebben die voeten van de Heer Jezus niet gelopen? Hij heeft zijn lichaam niet ontzien. Je zou bijna kunnen zeggen, hij is niet zo heel erg zuinig geweest op zijn lichaam. Dat lichaam heeft geleden. Dat lichaam, dat hij was bereid om lichamelijk te lijden. En dat lichaam heeft hij als het ware als een offer aan de Heer gegeven. Nou, dat staat hier, daar ook Christus naar het vlees heeft geleden. Hij heeft zijn handen, zijn voeten, hij heeft zijn hele lichaam als het ware gegeven aan God. Heer, gebruik mij maar. En dan staat hier in dat stukje, ook wij, staat er dan, als we weer terug naar de Petrusbrief, ook wij moeten ons wapenen met diezelfde gedachte. De gedachte van de Heer Jezus was, en die wordt ook samengevat in Hebreeën, u hoeft het niet op te slaan, Hebreeën 10, dat de Heer Jezus zegt, u hebt mij een lichaam gegeven. Waarom? Waarom heeft God hem een lichaam gegeven? Wat staat er dan? Om uw wil te doen. Gij hebt mij een lichaam gegeven om uw wil te doen. Kunnen wij hetzelfde zeggen? God heeft mij ook een lichaam gegeven. God heeft mij dat lichaam gegeven om de wil van God te doen. Nou, en eigenlijk moeten we ons wapenen met diezelfde gedachte. Dat is een groot probleem dat heel veel christenen, heel veel mensen van hun lichaam bijna een god maken. En zo zuinig zijn op hun lichaam, dat ze eigenlijk helemaal niet bereid zijn om te lijden. Dat ze niet bereid zijn om hun lichaam in te zetten. Nou, ik zeg altijd, liever aan het einde van mijn leven een versleten lichaam dan een verroest lichaam. Ja? Liever versleten dan verroest. Heel veel christenen zijn altijd, ze zijn soms heel bang en zuinig op hun lichaam. Nou, de Heer Jezus heeft zijn lichaam gegeven. Die was bereid om lichamelijk te lijden. Om ontbering te moeten ervaren. Paulus heeft het ook heel duidelijk in zijn leven meegemaakt. Als u kijkt in 1 Korinthe 9... En natuurlijk is het zo dat wij ons lichaam niet moeten misbruiken. We hebben ook verantwoordelijk om te gaan met ons lichaam. Maar we hoeven zeker niet zo zuinig te zijn op ons lichaam dat we al het lijden, als het ware, alle ontbering, alle beproeving in ons lichaam uit de weg moeten gaan. Hier in 1 Korinthe 9, daar staat in vers 24. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. Met andere woorden, haal eruit wat erin zit. En al wie aan de wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan niet zomaar in de blinde en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. En dan komt Paulus met een heel wonderlijk vers. Wat zegt hij dan? Nee, ik tuchtig mijn lichaam. En houd het in bedwang om niet na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Heeft een van u een idee? Als Paulus hier zegt, ik tuchtig mijn lichaam. Is dit hetzelfde als wat boeddhisten doen? Nee. Is het hetzelfde wat mensen doen om kruipend naar de Sint-Pieter te gaan? Nee. Wat bedoelt Paulus ermee? Ik hou mijn lichaam in bedwang. Ik tuchtig mijn lichaam. Wie zou er iets over kunnen zeggen?
Ik hou het maar dat er is.
Ik haal eruit wat erin zit. Ja? Misschien nog iemand iets duidelijker of iets nog daarbij. Ik tuchtig mijn lichaam. Wat betekent dat eigenlijk? Wacht even. Ja? Zelfbeheersing. Zelfbeheersing, inderdaad. Ja? Zijn vlees. Ja? Hoe bedoel je dat?
Dat de Romeinen hebben een stuk maar wel de strijd tussen het vlees en het geest en de geest wat beschreven. En daarom heb ik bedoeld dus dat je echt naar de geest wil leven. En want het vlees dat leidt de dood en de geest leidt naar het leven.
Ja. Ja, dat zeker. Daar kom ik zo nog wel heel even op terug. Nog iemand? Ja?
Ik doe mij niet bij, zelfs ik niet.
Ja, ergens is het zo dat het lichaam, kijk maar eventjes in, als u dat erbij houdt, in Romeinen 7, vers 24. Je zou kunnen zeggen, het lichaam werkt vaak en vooral ook de lusten en de verlangens van ons lichaam. Ons lichaam werkt vaak als een verbindingsschakel met de zonde. Want de zonde die krijgt vaak vat op je lichaam. Verlangens, lusten, wat je ziet, waar je verlangens naar hebt. En aan het einde van die strijd tussen, waar Suzanne het net ook over had, tussen dat de geest, het leven uit de geest en het lichaam, dan zegt hij in vers 24 van Romeinen 7, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? God is de dank door Jezus Christus onze Heer. Nou, hier zie je dus dat Paulus zegt dat lichaam, dat is eigenlijk zo ontvankelijk voor de zonde. En de meeste zonden vinden ook plaats juist door het verlangen van ons lichaam. En Paulus zegt hier, ik tuchtig mijn lichaam, ik hou mijn lichaam in bedwang. Nou, dat kun je alleen maar doen door de overwinning in Jezus Christus. Ik hou mijn lichaam in bedwang, dat betekent, mijn lichaam is niet de baas in mijn leven. Zelfs zo, de Heer Jezus had de moed om 's morgens, terwijl het nog donker was, op te staan en te gaan bidden. Het hele lichaam zei, joh, je bent gisteren uit Galilea hierheen komen lopen, je bent zo moe als ik weet niet wat, en de benen zouden kunnen weigeren. Maar de Jezus was zo sterk, die zei, mijn lichaam is niet de baas in mijn leven. En dat zie je eigenlijk in het leven van Jezus. De Jezus kon op een gegeven moment, toen de discipelen eten brachten, toen zei de Jezus, dat eten hoef ik niet, ik heb een spijze waarvan jullie niet weten. Ergens is het zo dat wij ons leven in heel veel facetten zo laten regeren door ons lichaam. Ons lichaam zegt, ik heb honger, dus we gaan eten. Ons lichaam zegt, ik heb dorst, dus we gaan drinken. Ons lichaam zegt, we zijn moe, dus we gaan liggen. Ons lichaam zegt, mijn lichaam heeft seksuele lusten, dus het lichaam moet bevredigd worden. En zo is eigenlijk ons lichaam de koning in ons leven. En Paulus zegt, en dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ik hou mijn lichaam in bedwang. Ik wil niet geregeerd worden door mijn lichaam. En dat is hetgene wat wij in het leven van de Heer Jezus gezien hebben. De Heer Jezus liet zijn lichaam niet regeren. En hij had een menselijk lichaam. Hij was bereid om dat lichaam onder het lijden te brengen, onder het gezag en de heerschappij van God. Het woord van God zegt dat wij bereid moeten zijn om ook diezelfde, om met diezelfde gedachten te wapenen. En vooral in deze tijd zijn er zoveel christenen zo gemakzuchtig erin. En zijn ze niet bereid om werkelijk dat lichaam onder controle te houden. Er staat ook niet voor niets in Romeinen 12 vers 1 dat wij onze lichamen als een heilig gode of een levend heilig gode welgevallig offer aan hem mogen geven. En daar worden die handen mee bedoeld. En die voeten, maar ook die maag. En ook die ogen. Dat is die toewijding die we kunnen vinden. En vandaar dat Paulus ook zegt in 1 Korinthe 6 dat wij gekocht en betaald zijn. Dat ons lichaam niet van onszelf is, verheerlijk dan God met uw lichaam. Nou, ons wapenen met dezelfde gedachte. Want als je dat gaat doen, er staat niet voor niets in de Bijbel dat Paulus zegt in de Colossenzenbrief, zoek dan de dingen die boven zijn. Hè? En dan zegt hij tegelijkertijd, en dood de leden van je lichaam die op aarde gericht zijn. Dat is een bewust doden van de werkingen van het lichaam. En dat kan alleen door de geest van God. Want waar de geest van God is, daar is overwinning. Dat heb ik zo duidelijk mogen ervaren, ook toen ik dat las uit in de Romeinenbrief. Romeinen 8 vers 12... Romeinen 8 vers 12, daar staat, en dit zijn hele belangrijke verzen. Derhalve broeders zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. En dan komt het. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Hoe kunnen we die strijd winnen? Door de geest. En de geest van God is veel sterker dan alle verlangens van ons lichaam. En dat is leven door de geest. Dat is leven door de geest, dat de geest van God ons zo sterk maakt, dat we net zoals Paulus kunnen leren om het lichaam niet de baas te laten zijn in ons leven. Dat we ons niet laten regeren door het lichaam, maar dat we bereid zijn dat lichaam ook te laten lijden. En als een offer te geven aan de Heer zelf, zodat de Heer het kan gebruiken. Want daarom staat er ook, in datzelfde stukje, als we weer even teruggaan naar de Petersbrief, daar staat in dat eerste vers van hoofdstuk 4... Christus die heeft naar het vlees geleden, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte. Dat, en dan komt het gevolg, dat wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde. Dat is het antwoord tegen de zonde. Het antwoord tegen de zonde is niet van, je mag dit niet meer doen en je mag dat niet meer doen. Maar het antwoord tegen de zonde is dat er iemand in jou komt die sterker is dan de zonde. En de zonde overwint. En dat is de geest van God. Leven vanuit de geest van God. En als dat gaat gebeuren, dan komt God tot zijn doel in je leven. De heerschappij van, ja, als ons lichaam de heerschappij heeft over ons leven, dan is dat over het algemeen de grootste blokkade in ons leven, waardoor God niet tot zijn doel kan komen in ons leven. Dus de voorrang van ons lichaam in ons leven is de grootste blokkade in het komen tot Gods plan in ons leven. Dat staat vaak in de weg. En dat zien we ook bij de Heer Jezus. De Heer Jezus die zijn lichaam gegeven heeft, waardoor God tot zijn doel kon komen in het leven. En daarom staat er ook direct daarna, als we het even lezen, we zijn onttrokken aan de zonde. En dan staat er om niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God, de tijd die nog rest in ons leven, te leven. Dus God komt tot zijn doel in je leven. Maar er moet wel dat obstakel overwonnen worden dat niet ons lichaam het voor het zeggen heeft. Ons lichaam als het ware onze afgod is. En we zo zuinig zijn op ons lichaam dat ons lichaam absoluut voor lijden bewaard wordt. We mogen bereid zijn om ons lichaam, onze handen, onze voeten aan de Heer te geven. En dan ja, komt God tot zijn doel, dan is het niet meer de begeerte van de mensen. Of wat hier staat iets verderop in vers 3. Want er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil der heidenen. Dan is het niet meer de wil der heidenen, maar dan is het de wil van God. Nou, wat is het leven van de heidenen, de wil van de heidenen? Nou, laten we het even lezen. In vers 3. Hoe ziet het leven eruit? Er staat toen gij wandeldet in allerlei... Nou, dat is het leven in de wereld. Losbandigheid. Nou, losbandigheid betekent, ik laat me door niemand gezeggen. Ik doe waar ik zin in heb. Ik wil vrij zijn. Dat is eigenlijk losbandigheid. Het tweede, dan staat er begeerte. Begeerte heeft eigenlijk te maken met alleen maar ik. Alleen maar een ik-gericht leven. Ten derde, dronkenschap. Ja, dat je inderdaad beneveld bent in deze wereld en je overgeeft aan alcohol of andere dingen waardoor je ja, de nuchterheid verliest in je leven. Dan staat er iets van brassen. Brassen heeft eigenlijk te maken met onmatig gedrag. Onmatigheid. Drinken. Onzedelijke afgoderij. Nou, dit is eigenlijk het leefgebied van de heidenen. Totaal niet met God rekening houden. En uiteindelijk staat er in vers 5, en het bevreemdt hen dat je niet stort in diezelfde pool van liederlijkheid. Ik heb daar even over nagedacht en over gelezen wat er nou mee bedoeld wordt. Een pool van liederlijkheid. Heeft een van u een idee wat daar nou precies mee bedoeld wordt? Een pool van liederlijkheid, dat je je daarin stort? Nou, in de Statenvertaling, daar staat een ander woord. Daar wordt eigenlijk veel meer bedoeld een pool van genot. Ze vinden het me vreemd dat we ons als christenen niet met hen storten als het ware in een pool van genieten. Geniet van het leven. Zo van, dit is genieten. Dat je op een gegeven moment als Twente kampioen wordt, glijdend over het Van Heekplein kan gaan, over de pils die daar ligt op de grond. Ja? Dat is tenminste genieten. En dan vinden ze het vreemd dat je daar als christen misschien wat anders in staat. Ja? Dat bevreemdt hen. Ik weet al heel goed dat ik in een boek van Watson Manee een keertje las. Ik heb het misschien wel eens verteld dat hij toen regelmatig in de trein zat, op weg naar zijn werk en weer terugging. En als ze dan in de trein, zo'n treincoupé zaten met z'n vieren, waren ze vaak een kaartje aan het leggen, klaverjas of ik weet niet wat allemaal. Ik ken dat helemaal niet zo, ik weet helemaal niet hoe dat werkt. Maar op een gegeven moment reden ze terug vanuit hun werk en toen waren ze maar met z'n drieën. En toen zat Watson Manee ergens anders. En toen vroegen ze, Watson Manee, kom even bij ons meehelpen, want jij bent de vierde man, want we hebben een man tekort. En toen zei Watson Manee, dat kan ik niet. Ah, je doet niet zo gek, dat kan je toch wel? Nee, dat kan ik niet. Waarom kun je dat niet? Hij zegt, nou, ik heb mijn handen niet bij me. Ja, maar die handen zijn niet meer van mij. Die handen zijn niet meer van mij. En ze waren zo vreemd, ze snapten er helemaal niets van dat Watson Manee door zijn bekering zo veranderd was en niet meer met alles meedeed. Nou, dat was het veranderde leven. En dat is eigenlijk het gevolg van als je dat lichaam onder controle brengt. Als je dat lichaam als een offer aan God geeft en zegt, Heer, gebruikt u mijn handen maar. Ik wil afstand doen van mijn voeten. Ik wil afstand doen van mijn leven. Ik wil het aan u toevertrouwen. En weet u, daar staat, want er is genoeg tijd voorbij gegaan. Er is tijd voorbij gegaan. Hoeveel tijd hebben we nog? Hoeveel tijd hebben we nog? Ik weet het niet. Maar hebben we dan tijd besteed om ons lichaam aan de Heer te geven? Hebben we dan tijd, besteed zodat Hij tot zijn doel kan komen in ons leven? Of zijn we zo zuinig geweest op ons lichaam dat we het helemaal voor onszelf willen bewaren? Of zijn we bereid om, net zoals de Heer Jezus, naar het vlees te leiden? Zoals Hij geleden heeft. Diezelfde gedachte mogen wij ook hebben. Naar het vlees te leiden. De tijd die nog rest, staat er. Ik wil een prachtige uitdrukking. In vers 4. Daar staat: maar naar de wil van God de tijd die nog rest in het vlees te leven. En hoeveel tijd we nog hebben, broeders en zusters, dat weet ik niet. Maar als we naar de profetieën kijken, als we kijken naar alles wat er om ons heen gebeurt, dan zal dat niet lang zijn. Paulus stond op een gegeven moment voor de keus. Misschien wel goed om dat even erbij te lezen in de Filippenzenbrief. Filippenzen 1. Filippenzen 1, vers 24. te beginnen. Filippenzen 1, vers 23. Daar staat: van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Want dit is verreweg het beste. Dat is de ene kant. Als Paulus aan zichzelf zou denken, zou hij zeggen: laat me alsjeblieft naar de Heer Jezus gaan. Maar wat zegt hij? Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. De tijd die nog rest in het vlees. Voor Paulus was het zo: de tijd die ik nog heb om in het vlees te leven is niet voor mezelf, want als ik aan mezelf denk, zeg ik: laat me alsjeblieft naar de Heer gaan. De tijd dat ik hier nog aarde ben is nodig voor jullie. Dat is de reden. Dat was de reden van het leven van Paulus op aarde. Hij was er niet voor zichzelf, maar hij was er voor anderen. Want God had hem dat lichaam gegeven. Jezus was er niet voor zichzelf, maar Jezus was er voor anderen. Broeders en zusters, als je die omslag maakt in je denken: wij zijn er niet in de eerste plaats voor onszelf, maar we zijn er voor Hem. Voor God. Om Hem te dienen. De rest die er nog komt, die er nog overblijft in dit leven. En daarom zou ik zeggen: mensen, benut je tijd alsjeblieft nog goed, zolang het kan. En probeer je lichaam, je leden in te zetten voor het werk van de Heer. Wij zijn het lichaam van Christus. Dat zijn we als gemeente, maar ook zelf. En Christus wil zijn werk op aarde doen door ons lichaam. Wij zijn zijn lichaam. En dan mogen we dat lichaam niet voor onszelf houden. Dan mogen we niet zo zuinig zijn op het lichaam dat er niets met het lichaam mag gebeuren. Maar dan mogen we ons lichaam aan Hem geven. Zeg: Heer, kom maar tot uw doel in mijn leven. Want er komt een moment. En daar staat er dat Hij staat klaar om te oordelen. Startklaar. Je zou bijna kunnen zeggen snelrecht. Maar het is startklaar, staat er in 1 Petrus 4. Daarom staat in vers 5: maar ze zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem die gereed staat om levenden en doden. Daar wordt in deze zin mee gebruikt: degene die levend zijn als er Jezus op aarde terugkomt. Maar ook degene die al gestorven zijn, die zullen aan het oordeel niet ontkomen. En dan staat er heel duidelijk dat ook mensen naar het vlees gedood kunnen zijn, maar de geest kunnen leven. En dan komen we nog even terug naar hetgeen wat ik de vorige keer met u doorgenomen heb in vers 18 van 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 vers 18, daar wil ik dan mee afsluiten. Daar staat, want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardige, opdat hij u tot God zou brengen. En dan komt het, hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt is naar de geest. Met andere woorden, gedood naar het vlees sterft en de geest wordt levend. En als het vlees levend is, had ik de vorige keer gezegd, dan gaat de geest dood. Want geest en vlees staan tegenover elkaar. Dus als we bereid zijn om inderdaad dat vlees, ons oude leven, bij hem te brengen, dan gaat de geest leven. En dan zullen we gaan ervaren dat de geest meer dan overwinnaar is in ons persoonlijk leven. Dus nogmaals, wees bereid om ons te wapenen met dezelfde gedachte als Christus. Mijn lichaam is er voor u. Bereidheid om te lijden. Het ontdekken van Gods plan in ons leven. De tijd die nog rest in ons leven. Zodat hij tot ons, tot zijn doel kan komen. En de grootste barrière is nog altijd het vasthouden aan je eigen vlees. Dat is de grootste barrière, de grootste blokkade. Waardoor God vaak niet tot zijn doel kan komen in ons leven. En als laatste, wat is het belangrijk? Om te weten dat er straks een moment komt dat we voor Gods troon komen te staan. En dan wordt duidelijk of hij ook tot zijn doel kon komen in ons leven. En daarom zei Paulus, loop dan zo dat je die behaalt. Loop dan zo, haal eruit wat erin zit. En volg Paulus daarin ook na.